Gemeente, er is één mededeling. Aanstaande woensdagavond zal in onze kerk een bidstond worden gehouden vanwege de nood van onze tijd. De aanvang 7:30. En wij nodigen u hartelijk uit om indien mogelijk deze dienst bij te wonen. Zullen we samen deze morgendienst beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 139, de versen 1, 9 en 10. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En vers 9, ge hebt wel niets uw oog weerhoudt, mijn ongevormde klomp beschouwt. En vers 10, hoe dierbaar zijn me uw wonderdaan. Ze zijn onmogelijk na te gaan. 139, 1, 9 en 10.
Thank you.
Laten wij ons eerst stellen onder de tucht en de belofte van de wet des Heren. Zingen wij daarna Psalm 42, het vierde vers. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Van mijn leed doe ik Hermon wagen. Ik roep van het klein gebergte u aan. Ik zucht, daar kolk en afgrond loeit. Daar het gedruis der wateren groeit. Daar uw golven, daar uw baren. Mijn benauwde ziel vervaren. Psalm 42 vers 4, nadat we eerst geluisterd hebben naar de wet van de Heere. En toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter. Nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing, gemeente, vindt u in Matteüs 15. Wij lezen de versen 1 tot en met 20. Matteüs 15, de versen 1 tot en met 20. En daar lezen wij Gods heilig woord. Toen kwamen tot Jezus enige schriftgeleerden en fariseeën die van Jeruzalem waren, zeggende: waarom overtreden uw discipelen de inzetting der ouden? Want zij wassen hun handen niet wanneer zij brood zullen eten. Maar hij antwoordende zeide tot hen: waarom overtreedt ook gij het gebod Gods door uw inzetting? Want God heeft geboden, zeggende: eer uw vader en moeder. En wie vader of moeder vloekt, die zal de dood sterven. Maar gij zegt: zo wie tot vader of moeder zal zeggen: het is een gave, zo wat u van mij zou kunnen ten nutte komen, en van zijn vader of zijn moeder geenszins zal eren, die voldoet. En gij hebt alzo Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting. Gij geveinsden, wel heeft Jesaja van u geprofeteerd, zeggende: dit volk genaakt mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Doch tevergeefs eren zij mij, lerende leringen die geboden van mensen zijn. En als hij de schade tot zich geroepen had, zeide hij tot hen: hoort en verstaat. Hetgeen ten monde ingaat, ontreinigt de mens niet. Maar hetgeen ten monde uitgaat, dat ontreinigt de mens. En toen kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden tot hem: weet gij wel dat de fariseeën deze reden horende geërgerd zijn geweest? Maar hij antwoordende zeide: alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Laat hen varen. Zij zijn blinde leidslieden der blinden. Indien nu de blinde de blinde leidt, zo zullen ze beiden in de gracht vallen. En Petrus antwoordende zeide tot hem: verklaar ons deze gelijkenis. Maar Jezus zeide: zijt ook gij lieden alsnog onwetend? Verstaat gij nog niet dat al wat de mond ingaat in de buik komt en in de heimelijkheid wordt uitgeworpen? Maar die dingen die de mond uitgaan, komen voort uit het hart. En dezelfde ontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn er die de mens ontreinigen. Maar het eten met ongewassen handen ontreinigt de mens niet. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking wordt gevormd door de versen 10 en 11. En ook door de versen 15 tot en met 20. We lezen de woorden van onze tekst, de versen 10 en 11. En als hij de schare tot zich geroepen had, zei hij tot hen: hoort en verstaat. Hetgeen de mond ingaat, ontreinigt de mens niet. Maar hetgeen de mond uitgaat, dat ontreinigt de mens. En in de versen 15 tot en met 20. En Petrus antwoordende zeide tot hem: verklaar ons deze gelijkenis. Maar Jezus zeide: zijt ook gij lieden alsnog onwetend? Verstaat gij nog niet dat al wat de mond ingaat in de buik komt en in de heimelijkheid wordt uitgeworpen? Maar die dingen die de mond uitgaan, komen voort uit het hart. En dezelfde ontreinigende mens, want uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens ontreinigen, maar het eten met ongewassen handen ontreinigt de mens niet. Tot zover de woorden van onze tekst. In ons gebed, gemeente, willen we ook aan de volgende leden van de gemeente denken. Broeder Beket mocht na weken weer thuiskomen uit het ziekenhuis. We willen ook dankzegging doen voor broeder Fink, die ook in de afgelopen week thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En voor zuster Nelis, die ook thuis mocht komen, zuster Betje Nelis, die na 2 dagen in het ziekenhuis moest zijn voor dotteren. En zuster Geertje Boeris mocht ook weer thuis komen uit het ziekenhuis. We willen ook dankzegging doen dat de operatie op Dirk-Jan Verhagen, dat die gelukt is. Hij is de zoon, dat weet u, van broeder Gerrit Verhagen. Zullen we samen de Heere bidden en danken. Zo komen wij tot u, Heere, op deze zondagmorgen. En u bent God en wij zijn mensen. U bent de heilige, de heerlijke God. En u bent te heilig dat u de zonde zou kunnen aanzien. En wij zijn mensen. En wij hebben gefaald. Wij hebben gezondigd, ook in de afgelopen week. U hebt ons gezien hoe wij waren en waar wij mee bezig waren en onze gedachten. U hebt onze woorden gehoord. En zo is het een wonder dat u in ons woord ons oproept om tot u te komen. En dat is alleen te verklaren vanuit de gave van uw liefde in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Het is ook enkel in zijn naam en achter hem dat wij tot u mogen komen. En dan moeten we ons haasten om ons te verootmoedigen. Om onze ongerechtigheid te belijden. En van u te vragen genade. En dan moeten wij ons ook haasten om u te eren. Want alles wat adem heeft, moet uw naam loven. Want u bent zo overstelpend goed. U hebt voor ons gezorgd in deze afgelopen week. U hebt ons allen bewaard. Niemand is weggenomen door de dood. Verschillende leden mochten weer terugkomen uit het ziekenhuis. U hebt ons allen gedragen en gespaard. We konden ons werk doen, of onze schoolwerk doen, of wat we ook moesten doen. En we denken ook in deze ogenblikken aan die andere mensen in Europa die weg moeten uit hun huizen, uit hun dorpen, uit hun steden, omdat het water alleen maar toeneemt. Het water. En dat is geen schoon water, het is vuil water. Want zo is rivierwater. En dat dringt hun huizen binnen. Er zijn ook al mensen verdronken en omgekomen. Heere, wij bidden u, of u ook daar uw barmhartigheid zou willen tonen. Heere, wil voor die mensen zorgen. En geef dat men met stil ontzag uw macht mag erkennen. Dat u macht hebt over de regen, macht hebt over de zon. Macht hebt over onze levens. Het is in u dat wij leven en wij ons bewegen. Van u hebben wij de adem in ons neus. Het komt alles van u. En Heere, wanneer wij uw kracht en macht zien in het rijk van de natuur, ook in orkanen die hebben plaatsgevonden in de Verenigde Staten, wanneer wij zien op uw macht, dan moeten wij zeggen, hoe groot zijt gij en hoe klein zijn wij. Wij zijn toch elk ogenblik van u afhankelijk. En Heere, we bidden u of u in uw genade op ons wilt neerzien. Ook nu wij willen hier in uw huis uw woord overdenken, geef dat al het menselijke wat ons zou kunnen hinderen mag wegvallen. En geef, Heere, dat wij mogen zien op u en dat we onbevangen mogen luisteren naar uw woord. En geef dat het onderwijs vanuit uw woord ons mag aanspreken. Ja, wilt u daar zelf plaats voor maken, want van nature hebben wij geen plaats voor u. Hebben wij ook geen lust aan de kennis van uw wegen. Maar als het aan ons ligt, dan keren we ieder naar onze eigen weg. En dat is een weg bij u vandaan. Maar wilt u uit genade trekken? Wij vragen u dan of u het geestelijke leven wilt geven in het midden van de gemeente. Of u ook hen die nog onverschillig zijn, die het ook allemaal niet zoveel kan schelen, of die allemaal wat onverschillig zijn, wilt u hen te sterk worden? Wilt u bekering geven? Wilt u hen die nooit de schuldbrief hebben thuisgekregen, stilzetten? En hen laten zien wie ze zijn voor u? En hen, Heren, die in het donker ronddwalen en geen licht hebben, wilt u het licht in hun harten doen opgaan, het licht van uw Heilige Geest. En hen die op dwaalwegen zijn bij u vandaan, wilt u ze terugtrekken. U kent hen, u weet wie ze zijn. Hen die nog niet wedergeboren zijn, wilt u hen wederbaren. En wilt u zo het geestelijke leven schenken in ons midden? En Heere, wilt u dat leven ook verdiepen en vermeerderen? Ook daar waar er verlangen is om in uw wegen te wandelen en waar dan de ervaring is dat we zo vaak nog tegen u ingaan en dat bewerkt weer verdriet in het leven, wilt u hen, Heere, verder leiden en vertroosten met een blik op de Heere Jezus Christus en hen leiden in een weg van verbondenheid aan u. En hen, Heere, die door geestelijke strijd heen gaan, die de liefde tot u geleerd hebben en die zich afvragen, wat gebeurt er nu met me, wilt u hen vasthouden en verder leiden. Heere, wilt u geestelijk onderwijs geven en wilt u zo verblijden in u en hen die de vreugde in u kennen, dat die vreugde ook verdiept mag worden en dat de geestelijke wapenrusting aangegord mag worden, opdat ze staande mogen blijven, ook in de strijd die komt. Trouwe Heere, wilt u zo bemoeienissen met ons hebben, ook onze jonge mensen. Zegen en ook hen die wachten op uitslag van de examens, Heere, wilt u ook daarin uw leiding geven en geven dat we ook als jongeren ons leven in uw hand weten te leggen en dat we het stuur van ons leven aan u overgeven en geef dat we, net als Daniel, op een jonge leeftijd al beslist zijn om niet voor onszelf te leven, maar dat het gebed mag zijn dat u in onze harten leeft. Gedenk, Heer, onze ouderen, hen die het moeilijk hebben vanwege de ouderdom, maar ook hen die wat jonger zijn en toch aan huis gebonden zijn en u meeluisteren via de kerktelefoon vanwege ziekte of lichamelijk ongemak. Schenkt u hen kracht, Heere, in het kruis wat u hen opgelegd heeft. Geef dat ze uw zegenende hand en uw zorgzame liefde nog mogen opmerken. Wij danken u dat u ook de zieken hebt thuisgebracht. We bidden u voor broeder en zuster Beket en danken u, Heer, dat u hen op hun hoge leeftijd nog samen hebt doen gelaten en dat onze broeder ook weer thuis mocht komen. Wil hem verder kracht geven om aan te sterken. Ontferm u over hen. Gedenkt u ook zuster Betje Nelis. Zij mocht ook thuiskomen na een ernstige behandeling. Heer, u hebt daarin ook geholpen en kracht gegeven. Laat ook haar hoop en verwachting op u alleen mogen zijn. Niet alleen voor het tegenwoordige, maar ook voor het toekomende, ja, voor het hiernamaals. Wil nu danken dat u zuster Geertje Boeren hebt geholpen door de operatie heen en dat zij ook weer thuis mag zijn. En wij bidden u om uw ontferming over haar leven, dat ook zij op u geworpen mag zijn en uw genade in haar leven ook mag zien en kennen. We zeggen u dank dat broeder M. Fink ook weer thuis mocht komen na een operatie in het ziekenhuis. Schenk uw zegen, Heere, over deze ingreep. En wil onze broeder beschermen en gedenken, samen met zijn vrouw, in uw gunst, op hen neerzien, in uw grote ontferming, dat ook hun hart op u gericht mag zijn. We zeggen u dank ook dat u ook de zoon van broeder Verhagen hebt geholpen door de operatie heen. Het was een ernstige operatie. Heere, wilt u Dirk Jan ook verder leiden? Geef ook dat zijn hart door dit alles heen aan u verbonden mag worden. En dat ook de operatie het gewenste resultaat mag geven. Zo leggen wij u al onze noden voor. En we danken u dat we tot u mogen bidden. En we danken u voor zoveel voorrechten. Dat we uw woord hebben mogen lezen. Dat we uw woord mogen overdenken. Help ons ook dat te doen. Want zonder u kunnen wij niets. Verheerlijk dan uw naam over de gehele aarde. Wil nog velen bekeren, ook op deze dag duizenden nog toebrengen. Ja, nog meer toebrengen tot eer van uw naam. Heere, laat zo uw woord niet vruchteloos zijn, maar overal waar uw dienaren uw woord vandaag brengen, dat het tot krachtige zegen mag zijn. Vergeef onze zonden, hoor ons bidden, geef kracht in het preken en luisteren, om Jezus wil. Amen. Gemeente, er zijn twee collecten. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Willen we dan zingen Psalm 86, de versen 3 en 6. 86, 3 en 6. Geliefde gemeente, we zagen vorige week hoe de fariseeën en de schriftgeleerden samen uit Jeruzalem kwamen om de Heere Jezus te beproeven, eigenlijk hem te beschuldigen, omdat zijn discipelen niet hun overgeleverde rabbijnse leefregels hielden. Ze wasten namelijk hun handen niet voor ze gingen eten. Dat had niets te maken met hygiëne zoals wij dat kennen. Dat kenden ze toen nog niet. Maar dat hadden dat te maken met hun ceremoniële wetten. Hun inzettingen, ze zeiden, daar word je zondig van als je niet water over je handen laat spoelen en daarna gaat eten. En de Heere Jezus beantwoordt hen door te zeggen dat zij zelf Gods geboden krachteloos maken en dat zij wel de inzettingen van de rabbijnen hielden. En inderdaad, de rabbijnen hadden ook geleerd dat het ook erger was om hun eigen leefregels te overtreden dan de geboden van God. Hoe kunnen ze zoiets zeggen? Dat zei ik vorige week, omdat die rabbijnse leefregels waren een hek om de wet heen. Als je nou de hek, als dat niet doordrongen wordt, dan is de wet altijd veilig. Dat was hun redenering. Maar in ieder geval, de Heere Jezus stelt hun schijnheiligheid aan de kaak. En nu gaat de Heere Jezus verder. En de Heere Jezus laat zien wat onrein is. Dat is het thema van de preek. Zo kunnen we het samenvatten. De Heere Jezus laat zien wat onrein is. Ten eerste, tot wie spreekt hij? Ten tweede, hij wijst de zonde aan. En ten derde, hij legt nadruk op het hart. Dus de Heere Jezus laat zien wat onrein is. En dan vallen toch drie zaken op. Ten eerste, tot wie spreekt hij? Hij spreekt namelijk tot de mensen, maar ook tot zijn discipelen. Ten tweede, hij wijst de zonde aan. Wat nou echt de zonde is, wat je nou echt een mens onrein maakt. En ten derde, hij legt nadruk op het hart. Want daar gaat het om. Goed, de fariseeën en de schriftgeleerden hadden de Heere Jezus aangevallen. De Heere Jezus heeft die aanval afgeslagen, heeft hen gewezen op hun geheugel. En ondertussen was het volk wat naar achteren gegaan. Was wat naar achteren gelopen. Hoe weten we dat? Omdat er staat in vers 10, en als hij de schade tot zich geroepen had. Dus ze waren wat naar achteren gegaan. Waarom deden ze dat? Waarom waren ze wat naar achteren gegaan? Omdat ze alle ruimte wilden geven voor hun geestelijke leiders. Die mensen uit Jeruzalem die ze zo hoog hadden. Onze geestelijke leiders. Die willen nu met deze Jezus van Nazareth spreken. Maar nu wil de Heere Jezus juist die scharen tot zich hebben. Want zij moeten nu weten dat wat de fariseeën en de schriftgeleerden leren, dat dat niet naar de wil van God is. En het volk kwam dichterbij. Het volk. Het volk dat door de fariseeën veracht werd. Het volk dat de wet niet kent. Zo spraken de fariseeën over het volk. Maar de Heere Jezus roept hen tot zich. Want hij heeft toch het verachten en het dwaze van de wereld uitverkoren. Misschien lijdt u onder verachting van mensen. Misschien ervaart u dat ook als pijnlijk, Ach, denk nou maar aan Psalm 22. Wie mij veracht, God wou mij niet verachten. Nog oor, nog oog van mijn verdrukking wenden. De Heere Jezus veracht u niet. Hij roept u tot zich. En dan zegt de Heere Jezus tot die schare mensen, hoort en verstaat. Dus goed luisteren. En begrijp nou goed wat ik bedoel. En dat betekent ook dat het heel belangrijk is wat de Heere Jezus nu gaat zeggen. Hoort en verstaat. Goed opletten wat ik jullie nu ga zeggen. En de Heere zei dat tot die schare mensen. Maar de Heere Jezus zegt het ook tot ons. Hoe vaak zegt de Heere niet in zijn woord, voorwaar zeg ik u. Omdat hij wil dat wij het mogen weten dat dit de waarheid is. Dat dit echt is. Dat we naar hem moeten luisteren. Hij is de waarheid. Hij heeft de waarheid. En er zijn zoveel mensen met al hun meningen en zogenaamde wetenschappelijke onderzoekingen die achteraf blijken toch niet te kloppen, omdat er een paar vooronderstellingen door elkaar gehaald zijn. Dat is al zo vaak gebleken. En mensen met hun meningen die weten wat goed voor ons is en wat je allemaal mag en niet mag. De mensen hebben zoveel te zeggen, maar er is één die het bij het juiste eind heeft. De Heere Jezus. Daarom, jonge mensen, je weet het woord, daarin vind je het. Niet altijd gemakkelijk, maar dat is de waarheid. De Heere Jezus is de waarheid. Hoe weten we dat hij de waarheid is? Het woord zegt het ons. Ik ben de waarheid. Maar hoe weten we nog meer dat de Heere Jezus de waarheid is? Omdat hij gezegd heeft, ik ben de waarheid. Hebben andere mensen niet durven zeggen. Maar niet alleen daarom. Ook omdat hij zegt, ik ben de opstanding en de Heere Jezus bewijst het. Want hij is op de derde dag opgestaan uit de doden. Hij heeft de dood overwonnen. Hij alleen heeft het recht om te zeggen, ik ben de waarheid en het leven. En daarom wanneer hij zegt, hoort en verstaat, zullen we luisteren. Zullen we tijd nemen om te luisteren naar hem die teruggekomen is uit de dood en die alle macht heeft in hemel en op de aarde daarom. En laat er nou in ons hart leven, wat er bij de discipelen ook was bij een andere gelegenheid, die zeiden, Heere, tot wie zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Wil je eeuwig leven? In de heerlijkste omstandigheid, dat je niet kunt voorstellen, zo mooi, zo schoon. Hoort en verstaat. Maar de Heere Jezus spreekt niet alleen tot de mensen. Want hij spreekt ook tot de discipelen. Want in vers 15... Petrus antwoordde, zeide tot hem, verklaar ons deze gelijkenis. Gelijkenis, ja, dat de Heere Jezus daar gesproken heeft over wat nou echt rein is en wat nou echt een mens niet onrein, rein maakt en onrein maakt. Wat de mond ingaat en de mond weer uit en weer uitgaat en... Ze dachten dat ze gelijkenis en ze begrepen het ook niet. Heere Jezus, leg ons deze gelijkenis uit. Ze begrijpen niet wat de Heere Jezus bedoelt. En dan in vers 16. Zijt gij lieden alsnog onwetende. En de nadruk ligt op gij lieden. Dat anderen mij niet begrijpen. Dat is te verklaren. Dat de fariseeën en de schriftgeleerden mij niet begrijpen. Ja, het is schuld van hen, maar het is ook nog te begrijpen. Maar die ontvangen mijn onderwijs niet en willen ook niet naar mij luisteren. Maar jullie, Gijlieden, jullie zijn al zo lang bij mij. Ik heb je dag aan dag, maanden, jaren onderwezen. Jullie behoren me wel te begrijpen. Jullie hadden toch beter kunnen weten. Zijt ook gijlieden alsnog onwetende. Kunnen we ook nadruk leggen op alsnog. Ben je nu nog onwetende? Begrijp je het nu nog niet? Moet de Heere Jezus dat misschien ook van ons zeggen? Van mij en van u? Na zoveel onderwijs, na zoveel preken, begrijp je het nou nog niet waar het om gaat? En ben je nog steeds alle onzin van de wereld aan het nalopen en geen tijd voor mij? Begrijp je het nou nog niet? Het bedroeft de Heilige Geest wanneer wij geen vruchten van bekering voortbrengen. Nadat wij zoveel onderwijs ontvangen hebben. Dat de mensen in de wereld geen vruchten der bekering voortbrengen. Dat is te begrijpen. Ze horen immers nooit een woord uit het evangelie. Maar wij horen zondag aan zondag aan zondag het woord van God. Wij horen van Gods liefde uitgelegd en belicht van alle mogelijke zijden. En we raken er nooit in uitgedacht. Wij horen van zijn heiligheid en van zijn rechtvaardige eisen. En we horen van zijn macht die hij heeft om te redden. Zelfs tot het uiterste toe kan hij redden. En daar behoort ons uit te drijven naar hem die het leven is. Om van hem te vragen een nieuw hart. Het behoort ons verlegen te maken om God in ons leven. Om hem te kennen, hem te zoeken. Vruchten van verootmoediging, dat het woord onze harten verbrijzelt. Dat zijn liefde onze harten versmelt. Die vruchten moeten er zijn. Vruchten van roepen tot de Heere Jezus, gij zonen Davids, ontferm u over mij. Vruchten van gebed en smeking. Mag de Heere dat verwachten van ons? Ja, dat mag hij. Waarom? Omdat hij het ons zo vaak gezegd heeft, zo vaak voorgehouden heeft in uw en mijn leven. We hebben al zoveel ontvangen en al zo lang. Dan moet er toch vrucht zijn. En als er nou geen vrucht is. En als u nou bang bent dat u geen vrucht hebt. En dat geeft u verdriet. Dan mag dit ons uitdrijven tot de troon van genade. Met schuldbelijdenis. Heer, ik ben een dorre boom. Ik besla onnuttelijk de aarde. Wat heb ik nog voor u voortgebracht? Dan mag je bij de Heere terecht. Met schuldbelijdenis. Met smeking. Met geween. Want gereken naar de tijd hadden u en ik meer godsvrucht moeten voortbrengen. Hadden we ook meer moeten toenemen in kennis, in liefde. Alleen al daarom is er zoveel te belijden. In uw en mijn leven. Zijt ook gijlieden alsnog onwetende. De discipelen hadden beter moeten weten. Ze waren onder het onderwijs van de Heere Jezus, maar ze waren nog zo dom. Nou, de Heere wil ons, domme mensen, nog tot onderwijzer zijn. Ondanks wie we zijn geweest. Ach, laten we dan maar buigen en zeggen, spreek, Heere, want uw knecht hoort. Dat is het eerste tot wie de Heer Jezus spreekt. Maar dan gaan we verder, want de Heer Jezus wijst ook de zonde aan. En dat is eigenlijk het grootste, het voornaamste hier. Hij laat zien wat nou echt onrein is. Niet wat eten, dat maakt je onrein. Als je dat niet, je ceremonie van wat handen afspoelen, dat maakt je nou niet vrij van zonde. Nee, de Heer Jezus gaat het uitleggen. Hetgeen ten monde ingaat, ontreinigt de mens niet. Maar hetgeen de mond uitgaat, dat ontreinigt de mens. En in vers 17 legt de Heer het nog verder uit. Verstaat gij nog niet dat al wat de mond ingaat, in de buik komt en in de heimelijkheid wordt uitgeworpen? Kijk, voedsel dat u tot u neemt, verontreinigt u niet. Daar wordt u niet zondig van. Daar wordt u niet ceremonieel onrein in de ogen van God door. Wat u eet, wat u tot u neemt, dat maakt u niet slecht, dat verontreinigt u niet. Kijk, natuurlijk heeft de Heer Jezus het hier over geestelijke zaken en over het eten, wat we doen en hoe dat werkt in ons lichaam. Maar de Heer Jezus heeft hier natuurlijk over alle mogelijke eetbare voedsel. Het gaat hier natuurlijk niet om gif. Je kunt gif innemen en dan gaat het helemaal niet goed. Maar dat bedoelt de Heer hier natuurlijk niet. Het gaat om alle mogelijke vormen van goed en normaal eten. Want het koninkrijk Gods is niet gelegen in eten of drinken, in spijs en drank. Wat de mens eet, maakt hem niet zondig voor God. De mens gebruikt voedsel, ze legt de Heer Jezus uit. En dat wordt verteerd en dat wordt verwerkt en het lichaam scheidt het af wat niet goed is. En zo heeft de Heer ons gemaakt. En dat is op zich al een wonder, dat denken wij hebben zoveel wonderen om ons heen. Het feit hoe ons lichaam functioneert, het is een wonder. Danken we God daar wel voor. Voor het wonder van ons lichaam, dat we eten krijgen, dat wordt omgezet in allerlei lichaamscellen. Dat is ook al een wonder. Wie doet nou zoiets? Hoe kan zoiets nou? Daar moeten we niet gewoon aan raken. We zien de wonderen rondom ons in het rijk van de natuur. Dat is Gods macht. Niets of niemand kan het leven voortbrengen. Het leven kunnen wij niet scheppen. Dat komt niet door wat toevallige chemische reacties. Het komt door God. God schept het leven. En God heeft ons wonderlijk gemaakt. God heeft ons gezien toen wij nog in de schoot van onze moeder waren. Hebben we gezongen in Psalm 139. Hoe de Heer ons gemaakt heeft is een wonder. En David zegt het ook, ik loof u, omdat ik op een heel vreselijke wijze, dat is zo ontzaglijk, hoe ik gemaakt ben, wonderlijk. Hoe wonderlijk zijn uw werken. Dus wat een wonder is het wat u gedaan hebt. Nou, dan mogen de Heeren ook gerust voor danken. Dus het gaat er niet om wat we eten, dat ons onrein maakt. De Heere Jezus legt het uit. Wat de mond uitgaat, dat maakt de mens onrein. Wat de mond uitgaat, dat ontreinigt de mens, staat er in vers 11. Het is interessant, dat woord ontreinigen, dat is in het Grieks koine. Dat, als u nou Grieks gaat studeren, misschien op de middelbare school, dan leer je koine Grieks. Wat is dat? Dat betekent gewoon Grieks. Grieks dat gesproken werd ten tijde van de Heere Jezus, het koine Grieks. Dat is een standaard uitdrukking. Dat betekent het gewone dagelijkse Grieks. En dan zegt de Heer Jezus hier, dat wat de mond uitgaat, dat maakt de mens koine. Dat maakt de mens gewoon, dagelijks. Is dat verkeerd? Ja, dat is verkeerd. Waarom? Om gewoon te zijn, is dat verkeerd? Nou, op een bepaalde manier wel. Want wij zeggen, iedereen doet het. Dan kan ik het toch ook wel doen. Nee, want je bent niet gewoon koine, zoals iedereen het doet. Maar je bent een afgezonderd volk, toegewijd aan de Heere. Een uitverkoren geslacht, apart gezet voor de Heere en zijn dienst. En daarom mogen wij niet koine zijn, gewoon als alle mensen. We moeten de Heere toegewijd zijn. En dat betekent natuurlijk dat we normaal praten, normaal ons leven in deze wereld. Behalve dat we anders zijn. De wereld is doortrokken van het kwaad. En daar moeten wij ons van afstand houden. We moeten niet verontreinigd worden door de zonde van deze wereld, maar de Heere toegewijd zijn. Want hetgeen de mond uitgaat, dat verontreinigt de mens. Nou, wat komt dan uit de mens? De discipelen begrepen dit eerst niet. Nou, dan gaat de Heer Jezus hen uitleggen in vers 19. Daar hebt u een hele rij. Boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn er die de mens ontreinigen. En gemeente, al deze dingen zijn niet ver bij ons vandaan. Van nature kleven wij aan deze dingen. Als u dit rijtje leest, moet u niet denken, ja, dat is niet voor ons. Dat is voor andere mensen. Nee, het is een waarschuwing voor ons. Boze bedenkingen, daar begint het mee. Wat zijn dat? Dat zijn zondige gedachten. Dingen die opkomen in ons hart en die we bedenken, die we eigenlijk wat gaan koesteren, dat is al zonde tegen Gods wet. Daar zien we het begin van het kwaad. Je bedenkt iets. En dat baart vaak zondige daden. Maar ook al komen er geen zondige daden uit voort, de gedachten die in ons opkomen, die ons verontreinigen, die maken ons al zondig voor de Heere. Nu kan de duivel ook wel pijlen op u afschieten van een zondige gedachte. Dat heb je ook wel eens. En opeens denkt u aan iets, daar komt dat vandaan. En dan onmiddellijk pareren. Onmiddellijk afweren. Nee, want de Heere zegt zus en zo. En dan gaan we verder. Zo behoort het. Zo moet zo'n vurige pijl afgeweerd worden. Maar te vaak laten we zo'n vurige pijl binnendringen. En dan gaan we erover nadenken. We zouden het nooit durven doen, maar we gaan erover nadenken. Dat is al zonde. Boze bedenkingen, zondige gedachten, vleeselijke bedenkingen van lust, maar ook van haat, van nijd, van hoogmoed, eigenzinnigheid. En die gedachten kunnen zo gemakkelijk gekoesterd worden in onze harten. Bent u er al aan ontdekt? Is het al zo ver bij u gekomen dat deze gedachten u pijn doen? Dat u het ook leert belijden voor de Heere? Het zijn ook mijn boze bedenkingen die ik u moet belijden. Heere, reinig mijn gedachten en verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. Die boze bedenkingen verontreinigen ons al. Maar dan gaat de Heer Jezus verder. Doodslagen. Dat is moord en doodslag. Nou, dat gebeurt volop in onze lieve vaderland. Mensen slaan elkaar dood om niets. Voor een paar euro ben je soms je leven niet zeker. Een mensenleven telt niet. En het wordt ook Het wordt ook nauwelijks bestraft ook door de overheid. Na enkele jaren loopt de moordenaar weer rond op vrije voeten. Dat is heel erg. Maar we kunnen ook denken aan nijd, aan onredelijke boosheid of haat, afgunst, jaloezie. Dat is ook vormen van doodslag. Kwaad bedenken tegen een ander. De ander verachten, de ander verwensen, de ander niet willen groeten, de ander minachten. Terwijl de Heer Jezus zegt, heb zelfs uw vijand lief en bid zelfs voor uw vijand. Bid voor hen die u vervolgen. En zo zijn die doodslagen ook toch dicht bij ons. God heeft toch alle reden om zich van ons af te keren. De Heer heeft alle reden om ons te verwensen, om alle zegeningen in te houden. Doet de Heer ook niet. Hij komt met zijn zegeningen. Zullen we beseffen, ons afvragen, hoe is onze houding tegenover anderen? Maar dan wijst de Heer ook een ander heel gevoelig punt aan. Overspelen en hoererijen. En dat is ook schering en inslag in onze tijd. Het wordt gepropageerd. Het wordt zelfs, konden we afgelopen week lezen, in het openbaar gepropageerd. Om overspel te plegen. Er wordt mee geadverteerd zelfs. Om het met een ander te houden. Om ieder moet doen wat hij fijn vindt. De mens is de norm geworden. Niet langer God, maar de mens. Overspelen en hoererijen. Kijk, dat is een heel moeilijke zaak. Want ons hart is vleeselijk geneigd. Maar weet u dat de zaak van verhouding tussen man en vrouw, wat nog heel belangrijk is om te kijken naar de Bijbel. Want wie heeft ons gemaakt? De Heere God. Hoe heeft Hij ons gemaakt? Hij heeft ons gemaakt man en vrouw. En de Heere, wie heeft het huwelijk ingesteld? Dat heeft de Heere gedaan. En de Heere heeft dat een heilige band genoemd tussen man en een vrouw. Wat niet gescheiden mag worden. Wat niet verbroken mag worden. Het is heilig. Zo moeten ze elkaar trouw bewijzen. Trouw in liefde met elkaar leven. En zo heeft de Heer het ook zelf bepaald dat die omgang tussen man en een vrouw heilig is. Die intieme omgang tussen echtgenoten, tussen een man en een vrouw, dat is heilig. En daarom heeft de Heer het ook gezegd, een man moet zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En zij zullen één vlees zijn. En daar mag geen ander bij betrokken zijn, want die band is heilig. Waarom heilig? Omdat het apart gezet is van alle mensen. Er zijn zaken in het huwelijk, mag een ander ook niets van weten. En nu leven wij in een maatschappij waarin ook mannen, ook vrouwen, maar ik denk ook vooral mannen, onder sterke verleiding staan. Het wordt geëtaleerd en gepropageerd om allerlei zonden te doen, overspel, maar ook zaken te bedenken of zaken te bekijken die in strijd zijn met die heilige band, die heilige band die de Heere gelegd heeft tussen een man en een vrouw. Daarom mag een man, je mag een man zeggen, ik voel me aangetrokken tot een andere vrouw en een keer naar haar toe gaan. Daarmee verlaat ik niet mijn eigen vrouw. Nee, dat blijft wel bestaan, maar ik word zo verleid, het lijkt me zo fijn toe om een keer naar een andere vrouw te gaan. Eventjes maar. Mag dat niet? Nee, dat mag niet. Waarom niet? Omdat die band tussen man en vrouw heilig is. Dat heeft de Heere God zo gesteld. En dat kunnen zware verleidingen zijn, ook in onze maatschappij. In de werksfeer of in de privésfeer of waar het ook is. En de man mag daar niet aan toegeven. Daarom moet hij bidden. Heere, wend mijn ogen af van de ijdelheid. Heere, bewaar mij dat ik die gedachten niet koester in mijn hart. En dat ik trouw ben aan de vrouw van mijn jeugd. En de verleidingen zijn zwaar. Soms is dat zo. Daarom moet er gebeden worden. Dat is om trouw. Dat wij ook in deze naar Gods wil zal handelen. En voor jonge mensen, die staan misschien nog wel onder meer verleiding bloot. Want de maatschappij leert dat je mag doen wat je fijn vindt. En dat als jongens en meisjes, dat je maar mag aanleven samen. En je mag doen wat je fijn vindt. Dan mag je met elkaar naar bed gaan. Mag dat? Nee, dat mag niet. Waarom niet? Omdat de Heere bepaald heeft, die band is heilig tussen man en vrouw. En dat is ter bescherming van de vrouw en van de man. En daarom wordt het eerst openlijk verklaard met een huwelijksafkondiging en een huwelijksfeest. En vanaf dat moment weet iedereen, zij en hij, die horen samen. Mogen wij niet tussenkomen. En zo heeft de Heer het bedoeld, dat intieme contact tussen man en een vrouw is niet voor het huwelijk. Dan beschadigt u uzelf. Dan beschadigt u ook uw relatie, ook straks later na het huwelijk. En er rust Gods zegen ook niet op. Ik weet er voorbeelden van. En daarom hoort dat intieme contact ook niet voor het huwelijk, ook niet buiten het huwelijk, maar in het huwelijk. Daar hoort het thuis. En dan zijn de verleidingen zo groot en de wereld zegt, je mag doen wat je wilt. Maar dan moet er gebeden worden, ook door jonge mensen. Heren, laten we niet toegeven aan die verleiding. En laten we onszelf rein houden, omdat hoererij en overspelen komen voort uit het hart. En die ontreinigen mij. En ik zondig tegen u. Nou, zo kan het ook zijn in onze maatschappij. Dat een man onder verleiding staat, omdat hij naar een andere man wil. Of dat een vrouw onder verleiding staat, ze wil naar een andere vrouw toe. En dan zegt onze maatschappij, ga maar gewoon je gang, dat moet gepropageerd worden en dat moet mogelijk zijn. Maar heeft de Heere dat bedoeld? Mag dat allemaal zomaar? Nee. Waarom niet? Omdat God bepaald heeft dat die band tussen man en vrouw een heilige band heeft. God schiep hen, man en vrouw. En zij horen samen te komen. Zo heeft God het bepaald. En dan kan de verleiding sterk zijn. En dan kan het zwaar worden. Maar dan wordt er gebeden. En ook daar zijn voorbeelden van bekend. Van mensen die onder zo'n verleiding blootstaan, dat ze ook bidden, Heere, bewaar mij, dat ik leef naar uw woord, naar uw wil, naar uw inzetting. En dat ik niet zal doen wat de wereld zegt. En in het houden van Gods geboden ligt grote loon. Maar in onze tijd wordt overspelen en hoererijen gepropageerd. En dat maakt ons onrein, zegt de Heer Jezus. Dan spreekt de tekst ook van dieverijen, dat je iets van een ander wil afpakken. Maar alle bedrog en het hebben van iets wat je niet toekomt, het kijken en begeren naar wat anderen hebben, want het oog is nooit verzadigd van zien. Dat maakt ons onrein. En daarvan zijn ook zoveel verleidingen. We kunnen zoveel geven aan onszelf, dat er maar heel weinig overschiet voor de dienst van de Heere. Dat zijn toch ook dieverijen. Maar je kunt ook tijd stelen van je baas Je baas verwacht dat je het best zal doen en dat je het niet doet. Maar hij ziet het toch niet. Dat is dieverijen. Dat maakt je onrein. Je kunt ook tijd van de Heere stelen. Wanneer de Heere je 24 uur elke dag geeft. En er kan niet eens een kwartiertje af om voor hem te komen. Als dat zo is, dan stelen we toch ook van God. Dat zijn toch ook dieverijen. En als de Heer ons roept om de onderlinge bijeenkomsten niet te verzuimen. En om zondags 2 keer naar de kerk te komen. God roept ons toch. En alle andere uren en dagen mag u doen wat u vindt dat er gedaan behoort te worden. Maar als we dat nou niet doen. We horen toch trouw op te komen. 2 maal zondags naar de kerk. Is dat geen vorm van dieverij? Dat je iets van de Heer, iets de Heer onthoudt, terwijl hij ons roept. De tekst heeft er ook over valse getuigenissen. Liegen, iets voorspiegelen aan de ander, terwijl je de waarheid eigenlijk verdraait. Dat komt ook voort uit onze kwade gedachten. En als we daaraan toegeven om maar iets te hebben, om maar iets te zijn, dat we daarom vals getuigenis geven, dan verontreinigen we ons en daarnaast verbinden we ons ook nog aan hem die de leugenaar is van de beginnen. Want leugen en bedrog zijn het eigen werk van de duivel. We behoren de waarheid te kennen in ons hart, in ons binnenste. Dat we oprecht zijn voor de Heer. En zo gauw buigen we af en dat verontreinigt ons. De tekst spreekt ook over lastering. Dat is kwaad spreken van God, kwaad spreken van mensen. We kunnen kwaad spreken van God door te murmureren tegen hem. Door zijn woord niet te geloven en zijn woord maar opzij te zetten. En eigenlijk maken we God, beschouwen we God als een leugenaar. Of dat we ontevreden zijn met zijn leiding in ons leven. Of dat we God verdenken dat hij niet trouw is aan zijn woord en dat hij niet doet zoals hij in zijn woord zegt. Het is lastering om te zeggen, ja, ik ben onbekeerd, maar ja, ik doe alles wat ik kan. Ik doe al de plichten, ik bid en ik lees de Bijbel en ik kom naar de kerk mijn leven lang. Ik heb alles gedaan. Ik heb alles gedaan wat ik had moeten doen van mijn kant. En ik ben nog onbekeerd. Wat zeggen we dan eigenlijk? Gods schuld. Mag dat? Nee, dat mag niet, dat weten we allemaal. En we zeggen allemaal, ik ben schuldig. Maar laten we dat nou ook beleven. En ook uitspreken voor de Heere. En zeggen, ik ben het probleem. En dat we gaan smeken om genade. Smeken. In het stof buigen. God hoort. Laat ons leven onder de loep nemen. En de rijke jongeling dacht ook dat hij alles keurig gedaan had. Maar hij hield zijn hart dicht voor de Heer. Daar zat het op vast. We kunnen ook lasteren tegen onze naaste. Gaan we roddelen achter zijn rug om. Hij kan zich niet eens verweren. En we zeggen kwade dingen. We plakken hem een etiket op. Nou. Dit zijn allemaal de dingen die ons verontreinigen. Boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen maken ons zondig voor God. En zo moeten wij toch eigenlijk walgelijk zijn in de ogen van een heilige God. Hebben we daar al eens een indruk van gehad? Zijn we daar verootmoedigd onder geworden? dat wij door onze onreinheid is er een scheiding tussen God en ons. Dat we dan voor hem komen en zeggen, Heere, ik deug niet. Ik ben vuil. Door mijn geldgierigheid. Door mijn eerzucht. Door mijn zonden van de tong. We maken ons tegenwoordig nogal druk om watervervuiling en om luchtvervuiling. Nou, dat mag best en dat moet ook. Maar laten we niet vergeten om eerst ons druk te maken over de vervuiling van onze ziel. Waarom? Omdat er bij hem reinheid te verkrijgen is. Omdat er bij hem volkomen verlossing te krijgen is. Volkomen reinheid, leven, verzoening, vergeving, vernieuwing. Ziet, ik maak alle dingen nieuw. Daarom, opdat we zouden beseffen hoe we hem nodig hebben. Dat we uitgedreven worden tot hem. Dat we de Heere achterna gaan roepen en achterna gaan klagen. Zoals het volk Israël dat ook deed tijdens de richters. Toen gingen ze de Heere achterna roepen. En de Heere liet zich verbidden. En daarom hopen we ook komende woensdagavond samen te komen. Om een keer een aparte dienst te hebben. Waarin we wat korter mediteren en wat langer bidden. Om ook deze nood, de nood van ons en onze gezinnen, van ons land en volk, van onze gemeenteleden, de Heere voor te leggen, omdat we geloven dat de Heer het gebed hoort. Want dat is het heerlijke evangelie, dat er in hem een volkomen verzoening is, voor hen die tot hem vluchten, die geen helper hebben en die pleiten op vrije genade alleen. Ik zei al, gemeente, dit tweede gedeelte, dat is het voornaamste eigenlijk van de preek. Maar nog één punt komt erachteraan, dat is al heel belangrijk, dat is het hart. Het hart. Daar ligt het, daar voelen we allemaal al aan. De Heer Jezus zegt het, de dingen die de mond uitgaan, komen voort uit het hart. Want uit het hart komen voort boze bedenkingen. Het hart, daar komt alles uit voort het hart. En hebben we niet over de hart van terroristen. Hebben we niet over het hart van grote boeven. We hebben het over ons eigen hart hier. Want gemeente, we zijn geneigd tot alle kwaad. En dat zie je niet van de buitenkant. Kijk, om een voorbeeld te gebruiken, het kan wel eens zijn dat iemand overlijdt. En de dokters bekijken hem, kunnen helemaal niks vinden. Alles ziet er goed uit, nergens een wond, nergens een verdikking. Maar hij is er niet meer. En soms gaan de dokters verder onderzoeken, hoe komt dat? Kijk, een mens kan een inwendige bloeding hebben. Er kan van alles met ons gebeuren, een inwendige bloeding, iets knapt. En zonder dat het bloed stroomt binnen in je uit, en van buiten zie je niks. Buiten lijkt kerngezond, een goede kleur nog. Maar het is helemaal fout. Nou, zo kan bij ons ook zijn. Van buiten lijkt het heel wat. Maar van binnen zit het fout. Kijk, het gaat om het hart. Het hart moet vernieuwd worden. We hebben een nieuw hart nodig. Een hart dat besprenkeld is door het bloed van Christus. Een hart dat vernieuwd is door de Heilige Geest. Laten we dan niet rusten totdat de Heilige Geest getuigt in ons hart dat God ons een nieuw hart gegeven heeft en dat alle dingen nieuw zijn geworden. Dan blijven de oude neigingen nog wel, maar ze worden beteugeld. En de Heere geeft nieuwe verlangens, nieuwe vreugde, nieuwe krachten aan ons hart. Dan worden we van binnenuit gereinigd. En dat is een levenslang proces. En daar bent u ook nooit mee klaar hier, maar in de hemel. Dan bent u er volkomen mee klaar. Het gaat hier om ons hart. En daarom zegt de spreukendichter ook in Spreuken 4, vers 23, behoed uw hart. bovenal wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens. Bewaar uw hart. Daarom zelftucht. Daarom jezelf onder de loep nemen, jezelf onder handen nemen. Hoe leef ik, hoe denk ik, hoe spreek ik, hoe werk ik? Zelftucht. En dan vragen om genade om onszelf in bedwang te houden, onze lippen in bedwang te houden. En maar steeds weer vluchten tot de Heer om genade en kracht. Vernieuw mij, Heere, naar uw beeld. Ons hart kan alleen maar bewaard worden wanneer de Heer in ons hart woont. En daarom, u kent het wel uit Spreuken 23, vers 26, mijn zoon, geef mij uw hart, leg het voor de Heere neer. Nee, u kunt uzelf geen liefde geven en hoop en bemoediging geven. U kunt uw hart ook niet aan de Heere geven. Maar leg het voor hem neer. Zeg, Heere, de wereld is een gevaarlijke plaats. Want velen zijn er die op de brede weg wandelen. En ze gaan verloren. En in die laatste der dagen zullen er velen zijn die afvallen. Het is een gevaarlijke plaats. Ik moet behouden worden. Heere, neem gij mijn hart. En leid het dat het tot uw eer gevormd mag worden. Want we zijn niet onze eigen baas, gemeente. Denk dat maar niet. Luther zegt, we zijn een paard. En daar rijdt iemand op ons paard. Dat is of de duivel of het is de Heere Jezus. Ik heb wel eens vaker gezegd. Wie rijdt nou op ons paard, op ons? Misschien zegt u, dat valt wel mee. Ik ben toch vrij goed. Het valt allemaal mee. Ik ben niet zoals andere mensen. Ik ben echt niet zo slecht. Het gaat nog wel. Luister nog een keer wat Salomo zegt. Uit Spreuken 28, vers 26. Die op zijn hart vertrouwt, die is een zot. Die op zijn hart vertrouwt, die is een dwaas. Vertrouw niet op uw eigen kracht of op uw eigen hart. Vertrouw op de Heere. Zonder hem kom je om. Maar met hem komt alles goed. En daarom is Christus gekomen. En hij is zo gepast, zo geduldig, zo gewillig, zo zorgzaam, zo voorzichtig, zo vertroostend, zo liefdevol, zo gunnend, zo warm, zo vol. Ach, leg uw hart voor hem neer. Hij is een volkomen zaligmaker. Amen. Zingen we 22, vers 12. Laten we bidden. Heilige, heerlijke God, hoe groot zijt gij, dat u ons uw woord geeft, dat de waarheid is. Dat u ons uzelf voorhoudt, als de enige redding, als het enig behoud. En dat u ons laat zien dat er in ons vlees, geen goed woont. O Heere, wat uit ons mond uitgaat, dat verontreinigt ons, want het komt voort uit ons hart. Heere, geef ons een nieuw hart. Laat de dagelijkse vernieuwing van de inwendige mens in ons midden rijk aanwezig zijn. De inwendige mens, de ziel, het hart, die dagelijks vernieuwd wordt, wil het geven. Bewaar ons, Heere, dat wij niet koine worden, gewoon, net als iedereen. Maar laten wij een bijzonder volk zijn, een uitverkoren geslacht, voor wie is weggelegd een onverwelkelijk, onverderfelijk, heerlijke erfenis, die weggelegd is in de hemelen. Leer ons naar uw wil te handelen. En met alle strijd en met alle moeite en met alle verleiding die we in het leven kunnen tegenkomen, dat we daarmee voor u, onze maker, terechtkomen. Heere, wees u de naprediker van deze dienst. Vergeef de tekorten van uw dienaar. En wil vergeven de tekorten in het luisteren. Geef dat de vogelen van de hemel, van de lucht, dat zij het zaad van het evangelie niet zullen wegpikken. Maar geef dat het gevallen mag zijn in een weltoebereide aarde. En dat het vrucht mag voortbrengen om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 87, vers 3 en 4.
Thank you.
ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.